Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben over een zeer relevant, doch onderbelicht onderwerp, namelijk de geopolitieke ontwikkelingen in de Sahelregio en dan in het bijzonder in Burkina Faso, Mali en Niger. We horen er relatief weinig over in het nieuws, maar er gebeurt veel. Rajiv, welkom bij deze aflevering. Gelukkig doen we het vandaag niet met z'n tweeën, maar hebben we een zeer bijzondere gast op bezoek. Namelijk hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Mirjam de Bruin. Mirjam, van harte welkom.
Dank je.
Rajiv, we gaan het vandaag hebben over de Sahelregio. En we proberen natuurlijk altijd zoveel mogelijk die vertaalslag te maken van wat er elders in de wereld gebeurt. En waarom het relevant is voor ons Nederlanders. Mm-hmm. Zou je dat ook nu voor onze luisteraars kunnen duiden? Waarom moeten wij het hebben over de Sahel?
Ja, ik kan het me heel goed begrijpen dat het een ver van bedshow lijkt. Van Noord-Afrika zou je nog kunnen zeggen, ja, daar is Marokko, Algerije, Tunesië, Libië. Dat is echt tegen onze grenzen aan. Maar de Sahellanden, dat is volgens mij echt de landen daarachter. Dus Mauritanië, Tjaad, Niger, Mali, Burkina Faso. Ik weet niet of Soudaan er ook bij hoort.
Eigenlijk wel.
Ja, dus ik kan goed begrijpen dat je denkt van ja, dat zijn de landen achter de buurlanden. Waarom moeten we daar nog naar gaan denken? Nou, als je ziet dat heel veel migratiepatronen ook via die landen verlopen. Dat is al één. En willen we dus grip hebben op migratie, dan moet je gewoon naar die landen kijken. En dan moet je ook proberen daar de oorzaken aan te pakken. Dat is dus één. En twee, de Sahel is, niet wordt, maar is al onderdeel van een grote geopolitiek spel. Waarbij bijvoorbeeld Rusland nu steeds meer zal proberen om via de Sahel geopolitiek invloed uit te oefenen op die landen. En ik denk dat het heel goed is om dat al in de gaten te houden.
Dus vanwege migratie en het feit dat de Sahelregio een soort geopolitieke microcosmos is,
precies,
waar allerlei grote ontwikkelingen samenkomen, moeten we het hebben over de Sahel. Mirjam, van harte welkom. Dank dat je wil aanschuiven. Zou je jezelf kort kunnen voorstellen voor onze luisteraar?
Ja, nou, Mirjam heet ik. Mirjam de Bruin. Ik ben hoogleraar, ik zeg altijd maar voor het gemak, Afrikanistiek. Maar het is antropologie en contemporaine geschiedenis van Afrika bij het Geschiedenisinstituut. Dus in Leiden. En ook verbonden aan het Afrika Studiecentrum als onderzoeker. Ook in Leiden. En ik werk al heel lang als onderzoeker in de Sahel. Sinds 1987. Ik durf het soms bijna niet meer te zeggen.
Bijna 40 jaar. Heb je een hoop gezien?
Ja, ik heb een hoop gezien. Veel mensen opgeleid daar. En sinds 2016 heb ik ook een eigen stichting opgericht om projecten te doen met jonge mensen die normaal onderdeel zijn van je onderzoek. Maar die wilde ik graag stem geven. Dus de stichting heet Voice for Thought. En daarom ben ik ook heel actief betrokken. En heel direct betrokken bij de levens van mensen in Mali en Tjaad vooral.
We gaan de link delen in de beschrijving. Zodat onze luisteraars daar even een kijkje kunnen nemen.
Dat is leuk, ja.
Ja, dus sinds 2016 heb je deze stichting. Je bent er vaak geweest en zult er waarschijnlijk nog vaak komen. Sterker nog, je bent geloof ik net 8 dagen terug.
Ja.
Voordat we dieper ingaan op de grote geopolitieke ontwikkelingen, kun jij kort aangeven wat de veranderingen zijn geweest in de afgelopen jaren en hoe je daar voelt in je interpersoonlijk contact met, in dit geval, onderzoekers en Malinezen ter plekke?
En misschien wil ik eerst iets zeggen, waarom moeten we het weten? Waarom is het belangrijk dat we deze verhalen vertellen? Het zijn ook gewoon mensen daar. En een heleboel. En de wereld is klein. Ik heb sinds 2006 doe ik eigenlijk onderzoek naar wat de nieuwe communicatietechnologie brengt. En ja, dat maakt dat die wereld zo dichtbij is. Hè, muziek uit Afrika. Nigeriaanse muziek speelt hier in de discotheek.
Klopt.
We zijn een hartstikke Afrikaanse kunstenaars. Corneille was beïnvloed door West-Afrika, heel sterk. Dus ik denk dat we voorbij die grote drama's moeten kijken naar waarom zijn we eigenlijk verbonden met dit soort gebieden die zonder dat mensen het weten eigenlijk rondom zijn, rondom ons. Onze vorige minister van Buitenlandse Zaken, Kaag, die gaf een keer een praatje en die zei, ja, het is gewoon onze achtertuin. En dat is het ook, want je reist, ik ben ooit met de auto erheen gereden, in 10 dagen ben je er. Dus het is echt dichtbij, veel dichter bij Latijns-Amerika dan Azië. Nou goed, een kleine kanttekening. Ja, toen ik daar in 87 voor het eerst kwam als masterstudent. Dat was eerst in Kameroen, later in Mali. En nog later in Tjaad en weer terug naar Kameroen. En toen een beetje in Burkina en in Senegal. Dus ik heb veel van de Sahel gezien. Ben ook nog in Soudaan geweest. Dat was allemaal prachtig. wel droogte. Mensen leven veel in crisis. Dat is ecologische crisis. Politieke crisis eigenlijk niet. In de jaren 80 in Mauritanië had je wel problemen. Maar echt zo'n groot conflict als wat we nu zien, dat was er niet. Dus de regio's waar ik toen allemaal kwam en waar ik gewoon mij voort kon bewegen, dat kan niet meer. Kan er niet meer heen. Het is gewoon gevaarlijk geworden. Dus het zijn nu echt conflictgebieden. Met heel veel doden, veel verplaatsingen van mensen. En veel externe invloeden, waardoor je ook een heel ander verhaal vertelt dan in 1987. Maar die verhalen zijn wel aan elkaar verbonden. Want in 1987 en 1990, toen ik daar heel intensief onderzoek deed, toen zagen we ook wel dat er structureel dingen fout zaten in de regio. En zowel mondiaal als lokaal als regionaal. En ik denk dat we daar goed over na moeten denken om te snappen wat er nu aan de hand is.
Dus er zaten toen weliswaar al structurele dingen niet goed, maar het was wel een stabielere regio waar je vrij kon voortbewegen. Dat is op dit moment totaal anders.
Wat wel apart is, want volgens mij staat bekend dat Afrika in de jaren 90 toch een van de hoogtepunten waren. Jaren 80, jaren 90 van heel veel geweld. Maar nu zien we dus in de Sahel eigenlijk het omgekeerde geval.
Ja, de jaren 80, 90 in Afrika veel geweld.
Ja, je had ook in de Afrikaanse Wereldoorlog. Speelde
Congo,
ook in die tijd.
Congo.
Dat was wat meer in het zuiden.
Congo en natuurlijk zuidelijk Afrika. En, maar Kenia, er was volgens mij niet zo heel veel aan de hand toen.
Okay.
Maar de Sahel was niet een conflictgebied.
Oké. Okay.
Nee, gewoon niet. Maar wel droogte. Hè, de jaren 80, de grote droogte van de Sahel. Die, als je dat googelt, krijg je ook nog al die vreselijke plaatjes te zien. Dus wel op een andere manier crisis. Ja.
Ze waren weliswaar crisis, maar niet per se grote conflicten. Dat is echt pas van een latere tijd. Zou je kort kunnen aangeven, wat heeft bijgedragen aan deze crisis, aan het ontstaan van die grote conflicten in dit gebied? En welke structurele ongelijkheden die er misschien al waren, die daar ook een soort voedingsbodem voor hebben gecreëerd?
Ja, dat is wel een hele grote vraag.
Snap ik. Ja, daar houden we van.
Oké. Nou, we beginnen met de jaren 90. De jaren 90 waren de tijd dat Afrikaanse landen, dus laten we het over West-Afrika alleen hebben, West- en Centraal-Afrika, Sahel, die kregen opgelegd een soort democratiseringsmoment. Neoliberale politiek. Veel einde aan autoritaire regimes die daar toen waren. Ook in Mali was er in de jaren 90, begin 90, een soort revolutie. Dus daarna kwam de democratie. En dat was een beetje in al die landen. En dat had dus een soort hoop, gaf dat. Van deze landen gaan nu richting democratie, bevrijding van het autoritaire regimes, vooruit in de ontwikkeling. Daar werden ook leningen aan verbonden. Nou ja, goed, het plaatje leek mooi. Maar het plaatje blijkt, en bleek toen al, maar dat wilden heel veel mensen niet zien, misschien niet zo mooi. En misschien is Mali dan een mooi voorbeeld, want daar was Nederland heel erg betrokken bij de democratisering van Mali. Ook Nederlandse onderzoekers, onder andere de voormalige directeur van het Afrika Studiecentrum, Gertie Hesseling, deed daar aan opleiden van rechters, want die moesten begrijpen wat landrecht was en hoe dat allemaal beter georganiseerd moest worden. Maar dat deden ze zich niet helemaal realiserend in wat voor land er eigenlijk ze aan het werk waren. Met name de Sahelregio is doordrongen van ongelijkheid. Dus je hebt daar veel elites die democratisering gebruikt hebben om hun positie te versterken. Dus het is niet zozeer democratisering van het volk gebleken. En ik denk dat dat een van de redenen is die je nu terugziet, dat mensen daar teleurgesteld in zijn. Want er zijn in die tijd hele grote groepen gemarginaliseerd. Die deden niet mee aan het staatsproject. En die in plaats van niet meedoen was eigenlijk erger, die werden uitgebuit door hun eigen elites die door ons Westerlingen, en Nederland heeft er echt veel geld in gestopt, werden vereerd bijna als democratische helden. Mali was ook een donordarling. Dus wij stopten daar met z'n allen, vooral Noord-Europa, heel veel geld in. Omdat het een voorbeeld was van democratie in die landen. Ik denk dat daar onderliggende structuren zijn neergelegd die we vandaag de dag met al een soort boemerang terug hebben gekregen in ons.
De onderstromen.
Ja, dus in de jaren 90 democratisering, einde van de geschiedenis volgens sommigen ook wel, ja, neoliberalisme precies. Of democratie zouden winnen. En het is in deze landen, en dan met name ook Mali, vooral gebruikt als legitimering van al bestaande elites in plaats van emancipatie en democratisering, ja, van het volk.
Zonder dat dat een bewust proces was, hè? Want ik denk,
tuurlijk, de intenties waren goed.
De intenties waren best oké. In de jaren 90 hadden we ook al zo'n Tuareg-opstand in Niger, Mali en een stukje Burkina. Daarna heeft Nederland 5 miljoen euro in die regio gestort. Er kwam een groot project. Alleen, ik mocht daar onderzoek binnen doen. Ook samen met Malinese onderzoekers. En wij hebben toen een rapport geschreven waarin we zeiden, ja, maar jullie project richt zich helemaal op de elites. En die elites, die gaan dit niet veranderen. En dat rapport is eigenlijk verdwenen. Dan neem ik niemand echt kwalijk, maar het is wel heel erg duidend voor hoe men niet zag wat er wel was. En ik denk dat daar mensen misschien nog eens over na moeten denken.
Dus zelfs met de beste intenties hebben wij ongelijkheden in stand gehouden.
Ja.
En daardoor niet gezorgd voor een vergroot zelfs. En niet gezorgd voor een sterkere structuur voor die democratie.
Maar het lijkt me ook moeilijk hoor, om in een land dat wil democratiseren of tekenen lijkt te vertonen. Uiteindelijk, als je zaken wil doen met een land, kan je niet om elites heen. Of om de elite heen. Dus zijn ze als het ware voor, denk ik, alle landen in de wereld een soort van poort of poortwacht voor de rest van het land.
Dat vind ik een interessant punt. Hoe zou je daarmee omgaan inderdaad?
Ah ja, maar je kan geen democratie vestigen op een ongelijk systeem. Dus dan moet je andere dingen doen. Dan moet je scholing verbeteren. Dan moet je niet een bewust politiek systeem neerzetten wat eigenlijk nog geen basis heeft. Dit is een hele ingewikkelde discussie, want wat moet je anders? Maar het idee dat je democratie zomaar naar zo'n land kan brengen, doordat je investeert in opleiding van rechters, wat heel goed was, maar dat waren ook alleen maar elites. Doordat je dus inderdaad in het noorden van Mali met de Tuareg elites om de tafel gaat zitten, dat je denkt het komt wel goed, terwijl dat slavenmaatschappijen zijn, dat is ook wel een beetje naïef. En ik denk dat dat ook een soort happy naïviteit was. Want we wilden ook zo graag.
En we wilden erin geloven.
En die zakenbelangen, ja, daar noem je iets. Misschien was dat wel belangrijker dan de echte democratie brengen.
Zeker. We hebben dus democratie geprobeerd te verspreiden. Maar stiekem was het misschien wel een dekmantel voor bepaalde economische belangen. Nou, nu zijn we een jaar of 30, 40 verder. En hebben we gezien dat wat jij toen waarschijnlijk al vreesde bewaarheid is geworden. Namelijk dat de democratisering is teruggedraaid. En niet alleen dat er ook coups hebben plaatsgevonden. En zoals ik in het welkomstwoord al zei, we willen het vandaag vooral hebben over Burkina Faso, Mali en Niger. En waarom? Omdat die een soort confederatie lijken op te richten. En dat betekent voor de luisteraar dat landen met elkaar willen samenwerken. Zelfs misschien ook wel uiteindelijk een soort federatie willen worden. Maar dat het elke lidstaat is toegestaan om eruit te stappen op het moment dat ze dat zelf wil. En de coups die hebben ongeveer op hetzelfde moment plaatsgevonden. In een periode van een paar maanden, ik weet het niet helemaal precies, maar zoiets. En ze hebben zich ook afgescheiden van de West-Afrikaanse organisatie ECOWAS. Zou je meer kunnen vertellen over wat deze drie landen, Burkina Faso, Niger en Mali, bindt? En ook hoe deze elites met elkaar samenwerken op dit moment, die nu geïnstalleerd zijn?
Oké. Ik denk dat wat hen bindt is de oorlog tegen de jihad. Hè? Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is de uitkomst van al die afgelopen, vanaf 2012, uit de hand gelopen conflicten, zal ik maar zeggen. Dus er is een Al-Qaeda gelieerd en ook ISIS gelieerde strijd ontstaan in deze landen. En vandaag de dag is denk ik een derde van het territorium van Mali, Burkina en Niger in iets mindere mate is in handen van die groepen. En misschien wel meer. Die strijd tegen de jihad, of tegen deze bewapende groepen, was ook de aanleiding om deze coups te plegen. Want die militairen, dat waren kolonels in Mali en later dus ook kolonels in een kapitein in Burkina. En twee jonge mannen trouwens. En in Niger later een oudere generaal, niet jong. Die hebben die coups gepleegd onder het motto van wij willen de security in onze landen herstellen. Want dat kunnen deze overheden niet. Die zijn corrupt. Allerlei redenen waarom dat zo, waarom zij zich legitimeerden op dat te doen. Wat was je vraag? Sorry.
Nee, je gaat de goede kant op. Namelijk, wat bindt deze drie regimes? Ja. En je geeft aan, dat was een strijd tegen jihadistische beweging in de regio. Die na 2011-12 waarschijnlijk de wind in de rug hebben gekregen. Omdat er natuurlijk allerlei instabiliteit was in de regio. Onder meer de val
van Gaddafi
in Libië. Ja,
2011, ja. En kwamen al die wapens,
kwamen heel veel wapens.
En Touareg.
En Touareg.
Hij werd verdedigd door Touareg, Gaddafi.
Okay.
Ja. En die kwamen dus vrij. Dat was in de jaren 90. Toen hadden de Touareg ook een rebellie. Die hebben ze heel regelmatig, want ze willen eigenlijk onafhankelijk worden. Maar die zijn toen richting Libië gegaan en daar deel van het leger geworden van Gaddafi. En zijn elite troepen waren vooral Touareg. En die zijn toen Gaddafi vermoord is, zijn zij vertrokken uit die regio. En die hebben dus eigenlijk dat vlam van de bevrijdingsbeweging in Noord-Mali, vooral in Niger, weer nieuw leven ingeblazen. Dus zo is die nieuwe cyclus van conflict begonnen. En die is toen, ik noem het altijd, gehijacked door de aanwezige Al-Qaeda-groepen. Die gesteund vanuit Algerije en vanuit Syrië. Syrië viel. Dus die zochten ook een nieuwe plek. ISIS is toen ook verhuisd. Eerst naar Boko Haram, later naar ook een stuk in Mali. Ze bezetten nu ook een groot deel van een transfrontalier gebied tussen Niger, Mali en Burkina Faso. Dus zo is dat. Langzaam werd dat steeds duidelijker dat die jihadisten voet aan de grond kregen in Mali.
Dus een heel belangrijk moment was de val van Gaddafi, waarmee er niet alleen strijders, maar ook heel veel wapens.
Heel veel wapendepots.
Ja, leeg kwamen te liggen of vrij kwamen, die uiteindelijk allemaal terechtkwamen in de Sahelregio. En ook bij de verkeerde groepen zou je kunnen zeggen. Hebben veel grondgebied veroverd, hebben veel invloed veroverd. En dit zinde bepaalde legers in deze landen niet. En ook bepaalde bevolking in deze landen niet. En die waren toen uiteindelijk klaar voor regime change. Voor regimeverandering. En toen zijn er coups gepleegd om zich te wapenen tegen deze terroristische organisaties of jihadistische organisaties die in opkomst kwamen.
En de corruptie van de regering. Hè?
En de corruptie.
Dat is ook echt een heel belangrijk. Want die presidenten die verkozen waren, die werden zogenaamd ook allemaal natuurlijk gesteund door de Fransen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar die werd in de schoenen geschoven. Jullie zijn en corrupt. En eigenlijk maak je geen eind aan deze insecurity, omdat het je goed uitkomt. Want in die chaos kun jij kun je geld verdienen.
Maar volgens mij, tijdens ons vorige podcast over de Sahel, bleek dus dat die president of die regeringen toch wel enigszins succesvol waren. Dus dat je die aantal jihadistische aanvallen en conflicten, was er een lichte daling. Dus het was toch niet. Er is een narratief gekweekt dat ze heel. Dat het beleid falend was, maar het was toch niet zo falend. Het was toch eerder onderdeel van, denk ik, een Russisch propaganda of een andere propaganda, dat het een falend regering was? Of?
Misschien minder falend waren dan we nu denken. Want het is natuurlijk wel zo dat ze corrupt zijn, dat geloof ik gelijk. En de economische groei was heel laag. En de omstandigheden waaronder mensen leefden waren vaak ook niet goed. Maar het aantal jihadistische aanslagen was wel afgenomen, onder meer van wat we hadden gelezen, omdat zij verschillende groepen met elkaar lieten samenwerken. In hoeverre zag je daar toch wel iets van? Nou, succes wil ik het niet noemen, maar niet helemaal een gefaalde situatie.
Nee, want die vorige leiders, die speelden natuurlijk, of die werkten samen met de Fransen, de Europeanen, de Amerikanen.
Ja.
Ik heb het idee, en ik deel dat zij beter in staat waren om een soort veiligheid te garanderen in bepaalde delen van Mali. Die veiligheid is weg. Maar ze hebben ook hele grote delen niet kunnen beheersen. Maar het is dus niet zo dat de militairen die er nu zitten het beter doen. Helemaal niet. Het lijkt eerder het tegenovergestelde. Dus daar zit, als je terugkijkt, dan denk je, er waren toen wat minder doden. De dodenaantallen gaan enorm omhoog sinds 2021. Dus het is, en het aantal vluchtelingen en al die cijfers die dan een onrust in een gebied karakteriseren. Dus in die zin denk ik, was die periode daarvoor misschien wel kalmer. Maar ze waren er ook niet in geslaagd om echt weer controle over de regio's en in het noorden en het centrum te hebben. En onder die leiders was natuurlijk wel, is het wel van het noorden naar het centrum, is Burkina helemaal deel geworden van het conflict. Dus het breidde zich wel uit.
Dus we zien dat sinds 2021 en er verschillende coups hebben plaatsgevonden, dat de veiligheid eigenlijk is afgenomen. En dat natuurlijk vorige regimes tot die tijd best wel corrupt waren, of misschien wel heel erg corrupt. Dat ook wel eens de Fransen te veel economische belangen hebben behartigd. Dat zij in bepaalde delen van het land ook invloed kwijtraakten aan onder meer jihadistische groeperingen. Maar we zien nu terug dat de hedendaagse leiders, de coupplegers, misschien nog wel een onveilige situatie opleveren. Nog minder die veiligheid kunnen garanderen. Mogen wij op basis hiervan wederom regimeverandering of andere soorten veranderingen verwachten in deze regio? Wat is jouw lezing hierop?
Ja, ik denk, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat je dan toch iets meer nog geopolitiek erbij moet betrekken. Want er is er zijn heel veel machten die deze regimes misschien wel in stand willen houden. Omdat het hen toegang tot goud geeft bijvoorbeeld en toegang tot resources. En ook toegang tot een geopolitiek spel wat gaande is. Ik bedoel, de Fransen zijn dan wel weg. Dat was het begin van dat spel. Dat is ook niet zonder invloed van de Russen geweest. En met name, en dat is echt wel duidelijk, desinformatiecampagnes. Maar nu zitten de Russen best stevig in de Sahel. En ze zaten al in Centrafrique. En ze zijn nu ook naar Tjaad. Dus ik denk dat er wel, de Russen hebben wel belang bij het in stand houden van deze macht die ze daar hebben. En niet alleen de Russen, er zijn nu ook opeens Oekraïners die dingen doen en Turken. En nou ja, het is dus ook een spel gaande wat eigenlijk weinig met de leiders te maken heeft in de zin van het probleem Mali of het probleem Niger. Het is ook een wereldwijd probleem. Maar tegelijkertijd zijn er wel intern strubbelingen al. Er zijn best heel veel berichten al naar buiten gekomen van een mogelijke staatsgreep. Zowel in Burkina als in Mali.
En is dat dan van de oude elites, van waaruit er dan misschien weer een poging gedaan wordt?
Ja, beide, binnen het leger vooral. Want die legerkolonels, die inmiddels allemaal generaal zijn geworden, die zouden het allemaal niet met elkaar eens zijn. En dan zit er een ander natuurlijk om de hoek. En die, nou ja, goed, dus er is wel strijd onderling. Dus ik vermoed, als er een regime change komt, is het intern door de militairen. Want die militairen hebben wel alle apparaten in handen. Ze hebben overal in Mali en ook in Burkina, maar meer nog in Mali, hebben ze overal legermensen in het lokale bestuur gezet. Dus de gouverneur is een kolonel. Dus het zijn allemaal leger. Het is echt een militair regime geworden.
Ja. Echt een militair regime geworden. Dat behoorlijk wat hulp krijgt vanuit de Russen. In hoeverre heb jij het idee dat Rusland voldoende capaciteit heeft om deze landen te ondersteunen?
Ja, dat is ook mijn volgende vraag. Want eerst de Wagner-groep, nu is het de Afrika-korp. Het is eigenlijk hetzelfde met de nieuwe logo.
En direct rapporteren het aan het Kremlin.
Precies. Waarom lukt het hun maar niet eigenlijk? Want zij hebben het beeld gecreëerd van, ons gaat het wel lukken, wat de Fransen niet lukte. Sterker nog, de Fransen deden het misschien expres. Die gaan als instabiliteit in stand houden. Wij gaan echt voor stabiliteit zorgen. Desnoods met wat meer brute kracht. Maar we regelen het wel voor jullie. Maar toch lukt het maar niet.
Nee, en ik denk dat er aan de ene kant is de Wagner-groep natuurlijk eigenlijk een soort militie. Bedoel, die absoluut de Sahel-omgeving niet kennen. Dus die strijden in een strijd waar ze de weg niet weten. Ik denk dat dat echt belangrijk is. Want anders kun je niet verklaren dat ze soms met zulke grote hoeveelheden gewoon in een ambush lopen. Dat vind ik, dat duidt op dat ze dit niet aankunnen. Ze zijn een enorme moordmachine. Dus er worden echt heel veel burgers gedood, omdat die zogenaamd jihadist zouden zijn of terrorist. Hè. Zij gebruiken het woord terrorist. En dat is eigenlijk een oorlog van de zwakken. Want dat militaire geweld, dat wint geen harten. Dus ze krijgen geen voet aan de grond bij de bevolking in Centraal en Noord-Mali. En ze beginnen minder voet aan de grond te krijgen in Zuid-Mali.
Dat zijn andere bevolkingsgroepen, toch?
Dat zijn andere bevolkingsgroepen, maar ze leven vooral, ook als het geen andere bevolkingsgroepen zouden zijn, ze leven in een andere realiteit. Want in het zuiden kun je nog bedenken, oh, het is hier nog rustig. Maar de aanvallen van jihadisten worden steeds groter. Ook in Burkina. Overigens zijn in Burkina de Russen niet zo actief. Hè? Daar beschermen ze de president, maar ze hebben geen groepen. In Burkina is de oorlog weer heel anders georganiseerd. Daar heb je burgermilities gefinancierd, nou niet gefinancierd, maar wel gestimuleerd door de regering om zelf tegen de jihadisten te vechten. En dat leidt tot een soort waanzinnige etnische oorlog daar.
Dat is gewoon enorm anarchie die je daarmee kweekt.
Ja, dat is het ook.
En wraakacties.
Ja. Maar die jihadisten, om het even goed te begrijpen, zijn dat dan voornamelijk Tuareg? En dat is dat de andere bevolkingsgroepen daar tegen vechten? Of gaat het door bevolkingsgroepen heen?
Ja, het gaat door bevolkingsgroepen heen. En eigenlijk waren de Tuareg, dat waren de bevrijdingsstrijders. Die hebben zich op een gegeven moment gesplitst. En één groep van de Tuareg is toen bij Al-Qaeda gegaan. Dat is Ansar Dine. En die hebben eigenlijk hun boodschap uitgebreid naar het zuiden. Toen zijn de Fulani vooral, een andere herdergroep, die wonen vooral in Centraal Mali, daar zijn ze ook de meerderheid. Die hebben een leider gekregen, die al lang een leider was, een moslim, een zanger. Die was heel frivol, maar die werd dus heel erg streng islamitisch. Die heeft het Massina Liberation Front opgericht. Dat is nu Katiba Massina. En die hebben zich aangesloten bij andere groepen. Dus dat is een verbond van 5 verschillende groepen die in de hele regio met elkaar de strijd voert. En elkaar versterkt en met name gesteund wordt vanuit Al-Qaeda-groepen. En misschien dus ook wel vanuit het Midden-Oosten. Maar dat zijn allemaal verhalen, dat weten we allemaal niet.
En de financieringsbronnen, ja, waar die vandaan komen.
Ja. Maar het is tegelijkertijd, ik legde even iets uit over die democratie in het begin. En de mislukte democratisering eigenlijk. De elites die eigenlijk nog steeds de boventoon voerden. En ook mensen konden gebruiken om uit te buiten. Die uitgebuite bevolking, die pikte dat niet meer. En dat heeft volgens mij ook iets te maken met het feit dat je door al die nieuwe media meer van de wereld ziet, andere verhalen hoort. Dus een soort consciousness, hè? En ook meer leiders die via telefoons en via social media mensen ook konden vertellen wat er aan de hand was. En een van die leiders, die man van Katiba Massina, die had echt een preek waarin hij uitlegde hoe ze al eeuwenlang eigenlijk gemarginaliseerd zijn en hoe dat heel erg geworden is in het onafhankelijke Mali en Burkina.
Wie is ze in dit geval? Dus niet alleen de Tuareg heeft dit over. Dus het is meer multicultureel.
Het is multicultureel.
Jihadistisch iets.
En in het verhaal wat je veel hoort over de Mali en Burkina en Niger is dat het anti-Fulani is. Maar dat is ook niet waar, want de Fulani inderdaad zijn een grote groep, maar die zijn gewoon een grote groep in deze regio. Dat zijn ook de groep die zich gemarginaliseerd voelen. Dus die voelen zich aangetrokken tot die boodschap. Maar er zitten ook Bambara bij en er zitten Dogon in. En van alles en nog wat. Alleen je kunt wel, naast dat het misschien iets van boven opgelegd is, ook het uitleggen als een soort rurale opstand. Van mensen die eindelijk ook het heft in eigen handen willen nemen. En daarom misschien ook dat ze erin slagen om bevolking te overtuigen. Want ze hebben heel veel contracten ook afgesloten met de landbouwbevolking om hen te beschermen, omdat de staat dat niet meer deed. Okay. En ze hebben ook bijvoorbeeld een heel systeem van zakaat opgezet. En mensen betalen die zakaat. En natuurlijk, niet iedereen is het ermee eens, maar het biedt wel rust. Het biedt zekerheid. Dus die jihadistische groepen zijn ook homegrown. En dat homegrown is heel belangrijk. Heel veel van de leiders uit Centraal Mali ken ik. Nog vroeger, van de jaren 90.
Zou je kunnen zeggen dat er ook sprake is van de jihadistische groepen? Dat er sprake is geweest van jihadisering van bestaande problemen en representanten van al bestaande groepen. En dat het eerder een soort legitimiteitslaag heeft gecreëerd. Wellicht ook omdat buitenlandse partijen dan steun zouden kunnen geven, financieel, waar militair.
Waar het eerst misschien communistische rebellen zouden zijn.
Is het nu jihadisering ervan?
Ja, de Tuareg hebben wel inderdaad het ook. Die zijn dan, een deel van die Tuareg zijn niet jihadisten geworden, maar die zijn wel gaan samenwerken met hun. De Fulani waren niet georganiseerd. Dus voor hen is het een nieuwe ervaring bijna. Maar ze zijn dus heel geslaagd. Want ze zijn nu goed georganiseerd. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat er een onderliggend onvrede was. Die oproep van die Katiba Massina mensen. Van eerst het Massina bevrijdingsfront. Dat was helemaal nog niet zo jihadistisch. Dat was niet religieus streng. Dat was een oproep tot opstand tegen de staat. En dat is inderdaad een jihadistische strijd geworden. En die wordt nu ook omarmd door heel veel mensen. En ja, dus jouw uitleg is een mooie uitleg, denk ik.
Dus we moeten ook vooral oog hebben voor de lokale, daadwerkelijke wensen. En niet zozeer dat verwarren met de retoriek waarmee ze proberen steun te verwerven voor dat doel. Ja. Er is dus een soort streven naar normaal bestuur. Misschien hier en daar onafhankelijkheid, separatistische bewegingen. Want dat zie ik er ook nog wel in terug. Maar een jihadisering die er bovenop wordt gelegd. En daar maakt jihadisme gewoon gebruik van bestaand bestaande onvrede. Maar als ik jou zo goed beluister, is er absoluut geen sprake van stabiliteit, nog binnenlands, nog geopolitiek gezien. Want Rusland blijkt niet in staat daar stabiliteit te kweken. En dat brengt me dan tot meer in de richting van het einde van de podcast, waarin we altijd zo concreet mogelijk het handelingsperspectief voor het Westen, Europa in het bijzonder en ook een beetje Nederland proberen te schetsen. En ik kan me nog herinneren toen Rajiv en ik 2,5 jaar geleden onze eerste podcast over de Sahelregio deden, dat wij heel veel moeite hadden met een duidelijk handelingsperspectief voor Nederland schetsen. En ik kan me voorstellen, na alles wat je verteld hebt, dat het er niet makkelijk op geworden is. Integendeel. Maar ik ga hem toch stellen, die vraag. Op welke wijze kunnen wij ervoor zorgen dat die stabiliteit daar beter wordt? En dat we misschien ook nog op gepaste wijze onze eigen geopolitieke belangen kunnen behartigen in de Sahel.
Misschien is het leuk wat wij toen als mogelijke idee hadden.
Ja.
En dan kan je dan daarop ook nog reageren. Nou, ja. Wat ik me nog kan herinneren, ik kan me de podcast goed herinneren, is van, het is heel gevaarlijk als je vanuit Europa zelf gaat interveneren, want dan krijg je heel snel die stempel neocolonialisme gedrukt. Al doe je het goed, je krijgt gewoon heel snel die stempel gedrukt. Dus het leek ons, of dat zie je ook steeds meer beter, om indirect dus echt lokale organisaties zoals de Afrikaanse Unie, of de ECOWAS, ik weet dat ze eruit zijn gestapt, maar dat je de lokale Afrikaanse organisaties flink ondersteunt, financiert met kennis, geld, wat dan ook. En dat je dan hun zelf laat bepalen en organiseren dat zij het daar kunnen interveneren.
Ja, dus meer voor zorgt voor een hefboom-effect van hun invloedsfeer.
Nou goed.
Ja. Ik moet nog heel even terug naar Rusland. Want ik heb alleen nog maar iets verteld over waarom die Russen faalden.
Mm-hmm.
De Wagner-groep, want jij zei de Afrika-korps is hetzelfde, maar dat is niet hetzelfde. Want die Afrika-korps die is natuurlijk onder Poetin geschoven. Ja, de Wagner-groep was echt een militie. Mm-hmm. Die Afrika-korps is wel oude Wagner, maar ze zijn wel veel meer gesteund geraakt door Poetin. En Poetin verkoopt echt heel veel wapens. Dus er is wel degelijk een andere invloed ook. Dat is de wapens, de drones, al die dingen die komen ook via Rusland wel in grote hoeveelheden binnen. En er wordt betaald met goud en lithium. Of weet ik veel wat voor resources. Maar dat is belangrijk. Alleen dat is natuurlijk een strijd die op dat lokale niveau niet gewonnen wordt. Want je kan niet, ik legde net een beetje uit hoe die mensen daar het is echt een guerrilla-oorlog. Ze zitten in de bossen en ze hebben heel veel jonge mensen steun, heel wendbaar, op motoren. Als je die filmpjes ziet, dan denk je, ja, hoe moet je daar in godsnaam van winnen? Want in het begin van de podcast zei je van dit kleine land, maar het is een enorm gebied. Het is echt, ja, je zei deze kleine regio is belangrijk voor de wereld.
Oh,
dat vond ik een leuke, want relatief is het natuurlijk klein.
Ja, maar relatief van de wereld. Ik weet wel dat het een heel, heel grote regio is, van duizenden kilometers breed is.
Als je die met een paar honderd Wagner en nog een beetje halfbakken leger van de Malinezen en dan dat wil beheersen, dan heb je ook niet genoeg aan 5 vliegtuigen. Dus in die zin, het is een onmogelijke oorlog om te winnen. Dan het toekomstperspectief. Zou het helpen om de AU, Afrikaanse Unie en zo te ondersteunen? Ja, dat gebeurt natuurlijk al heel erg. Ik vind dat die wel heel erg afzijdig blijven. Dat ze eigenlijk, ze zouden een hardere rol kunnen spelen. En zelfs ECOWAS, die spreekt zich niet meer echt uit over wat er gebeurt. Dus het is allemaal, denk ik, stille diplomatie nu. En dat leidt duidelijk niet tot verbetering, want we zien niet zoveel verbetering. En we zien het niet, dus we weten het niet. Wat Nederland nu gaat doen is, ze hebben de Sahel tot een concentratiegebied benoemd. Tegelijkertijd wordt er heel veel hulp teruggetrokken. Dus we houden nog een heel klein beetje geld over om iets mee te doen. Samenwerken met de Denen en de Nooren en zo, wat we altijd doen. Dat blijft, alleen iedereen trekt zich terug in Dakar. En ze zitten niet meer in Bamako. Nederland-ambassade blijft wel in Bamako. En ik denk dat dat goed is. Het gewoon aanwezig blijven is goed. Maar tegelijkertijd zit daar een groot risico aan. Want sommige mensen spreken van genocide in de Sahel. Ik ben ook iemand die dat woord in zijn mond neemt, in haar mond neemt om te duiden wat er gebeurt. Een kleine genocide, maar desalniettemin. Daar wil je ook geen onderdeel van zijn. Dus ik was bij de ambassade in Mali en dan heb je dit soort discussies natuurlijk ook van wat moeten we nu gaan doen? Waar is nog onze rol? Hoe kun je veiligheid garanderen? Onze rol is heel klein. En misschien moet die vooral liggen in het ondersteunen van bevolking en het begrijpen van het probleem en een beter narratief naar buiten brengen. Dus dat is iets wat je nog kan doen ook. Hè?
Soft power, daar soft moeten we op power. Inzetten.
Ik denk dat soft power het enige is wat we hebben. Want militair, kijk, we hebben een klein beetje meegedaan. Ik ben ook onderdeel geweest van die IOB-onderzoeken en de evaluatie van de Malinese missie. Ik ben bij ze op bezoek geweest. Ik heb samen sigaretten met ze gekocht. En ze kunnen geen Frans spreken. Weet je, dat was echt een beetje dat ik dacht van... Ja. MINUSMA is weg. Dat is wel naar voor de bevolking. Want
MINUSMA, ja, VN.
De VN, ja.
Ja, missie.
Ja, die beschermde in ieder geval bevolking nog. En hun ik denk dat hun traject ook eerder was. We maken een soort urbane regio's waar het nog veilig is. Daar kan de bevolking dan heen. Dat deden ze ook. Die zijn nu weg. Er komt eigenlijk weinig voor in de plaats. Want de Russen en het leger van Mali zitten nu wel in die oude kampen. Maar ja, de beveiliging is heel laag. En daar heb je geen invloed meer op. Want je kunt ook wel invloed willen hebben. Maar deze regimes hebben ook een heel erg neocoloniaal narratief. Ze zijn anti-Frans. Ze zijn eigenlijk ook anti-Europa. Maar niet op alle vlakken. Dus de president van Burkina heeft nog wel goede gesprekken met mensen. Maar de Malinezen doen niet altijd de deur open voor de Nederlandse diplomatie. Dus dat is een poging die wel ondernomen wordt. Is dat dan goed? Nou ja, wat ik net zei, je moet misschien het gesprek openhouden, maar tegelijkertijd ben je dan ook onderdeel van het verhaal en wil je dat? Ik denk soms wel eens dat de Fransen weggegaan zijn, want ze wilden niet terechtkomen in een tweede Rwanda. Het was niet helemaal onvrijwillig. Dus er is niet een hele makkelijke oplossing, maar soft power, ja. En ook het blijven steunen van jonge mensen die allerlei initiatieven doen. Want oorlog klinkt altijd alsof het overal oorlog is. Maar ik werk met jongeren in Timbuktu, in Gao, in al die regio's waar ook jihadisten zitten. Het kan. Je kan daar nog toegang toe hebben. Alleen dat kost... Dat is een hele andere aanpak dan bijvoorbeeld heel groot wat nu de Nederlandse overheid doet. Die hebben dan €500.000 beschikbaar gesteld voor social media. En dan denk je, huh? Ja. Nou, er moet dan de hele Sahel van bediend worden. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Je moet wel dan heel targeted weten wat je gaat doen. Je moet aanwezig blijven op een simpel niveau, soft power. En probeer te komen bij mensen die je stem nodig hebben om versterkt te worden.
Oké, dus onze toegankelijkheid moeten we zeker stellen door op een wat kleiner niveau in te zetten, waarmee we effectiever kunnen zijn en dan misschien ook wel echt onze soft power proberen uit te bouwen. En dat gaat alleen maar via deze weg. Ik vind dat wel een interessante toevoeging ten opzichte van wat wij toen ook hebben besproken met elkaar.
Klopt.
Want wij dachten misschien ook aan grotere programma's. Maar inderdaad, je kunt die regime zelfs niet opnieuw inrichten. Je kunt ook niet iemand anders aan de leiding brengen. Dat is ook onze verantwoordelijkheid helemaal niet. En dan is dit misschien wel het meest duurzame en vergrote kans op verbetering.
Nou ja,
voor zover je er invloed op hebt.
Maar dan moeten we ook luisteren. En dat is echt een probleem. Er wordt nooit geluisterd uiteindelijk. Het wordt wel heel erg dik gezegd dat we partnerschappen aangaan en dat soort dingen. Maar je moet luisteren en naar wie luister je. En dat is, we hadden het net over welk narratief wint eigenlijk in deze... Wie wint, wie is sovereign, wie is wie controleert... Ja, daar zijn verschillende narratieven over. En het ligt eraan naar welk narratief je wil luisteren. Welke verhaal je vertelt. En welke mogelijkheden je misschien dan creëert voor jezelf om impact te hebben. En ik denk soms dat we naar de verkeerde mensen luisteren.
We luisteren soms naar de verkeerde mensen. Daarmee ga ik de podcast afronden. Mirjam, enorm bedankt voor vandaag, voor jouw bezoek. We hopen je nog later eens terug te kunnen zien, want het blijft een... interessant gebied, zoals gezegd, een microcosmos van de geopolitieke verandering in de wereld. Rajiv, jij eveneens bedankt. Beste luisteraar, we hebben het vandaag gehad over de grote geopolitieke ontwikkelingen in met name Burkina Faso, Mali en Niger, waar de Russen, de Fransen er misschien wel hebben uitgewerkt, mede door decennia lange corruptie en een heel erg onveilige situatie, zijn er coups geweest in 2021-2022. Inmiddels lijken deze drie landen op weg naar te verworden tot een soort confederatie, waarin ze weliswaar lid zijn van een soort federatie, maar er wel uit mogen stappen. Die confederatie heeft niet overal meer de macht op het eigen grondgebied, want daar zijn jihadistische groepen in opkomst in de afgelopen decennia. Maar die zijn misschien niet eens zozeer islamistisch, georiënteerd als wel meer gericht op separatistische onafhankelijkheidsbewegingen. Kortom, het is een enorm complex geheel. We hebben vandaag geprobeerd daar iets meer duidelijkheid, helderheid in te scheppen. Maar het blijft een gesprek dat niet snel klaar zal zijn. We houden jullie op de hoogte en we hopen jullie op deze manier afscheid te kunnen laten nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.